Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Het is een scène die zo lijkt weggelopen uit een avonturenfilm in pastelkleuren. Een jongen krijgt op een natuurjeugdkamp zijn eerste fuut in het vizier en hoort zijn allereerste roerdomp. Hij is daar ondersteboven van. In de ban van wildlife. Je denkt, die wordt boswachter of bioloog. Maar de jongen wordt man, burgerlijk ingenieur en bankier. Maar kijk, het bloed zoekt zich een weg. De jonge, lievende schamfelare werd geheel belangeloos. Voorzitter van Natuurpunt, de grootste natuurbehoudsvereniging in ons land. Dag lieven, zit je op een berg of zit je in een dal?
Goedemorgen. Ja, u praat met iemand die al blij wordt als hij een mus ziet. Maar ik...
Je maakt ons toch niet blij met een dode mus?
Een levende. Ja. Maar ik behoor tot een generatie, denk ik... Waar velen het materieel zeer goed hebben. Veel redenen hebben om gelukkig te zijn, en dat ook wel zijn. Die een stressvol leven leiden. En met een grote zorg op de achtergrond rond klimaat, biodiversiteit.
Mm-hmm. Daarmee heb je nog altijd niet geantwoord of je op een berg of op een dal zit.
Ik denk, als het gaat over werkintensiteit, dat ik op een relatief steile helling zit. Maar relatief gelukkig.
En relatief gelukkig.
Ja.
Dus ergens al...
Ja, ik heb altijd een neiging om enigszins te relativeren. Noem het dan maar gelukkig.
Waarom kunnen wij dat Westelingen zo moeilijk gewoon zeggen, we zijn domweg gelukkig? Ik heb gelezen van een Afrikaan. En die zei mij, hij zei mij dat. Weet je waarom jullie dat zo moeilijk kunnen? Omdat jullie altijd denken, straks valt de hemel op je kop.
Ja, er zijn wel wat uitdagingen op de achtergrond, hè, die we meenemen.
En die ons bezwaren?
Ja, die toch zorgelijk zijn. Hè. Het gevoel van, we hebben materieel veel, we hebben onze familie, uitgebreide vriendenkring, we zijn druk bezig, maar ja, die zorg op de achtergrond is er toch wel.
Lieven, mag ik het zo zeggen dat... Die jeugd van jou weggelopen lijkt uit een avonturenfilm. Dus je bent echt op, ik geloof dat je moeder je op natuurkamp stuurt. En je ziet daar voor het eerst een fuut. En je bent gelukkig.
Ja, ik herinner mij dat allemaal alsof het gisteren was. Hè. Ik had een vogelgids gekregen van een gepensioneerde man in de straat. Wat vliegt daar van... De heer Dobben geschreven, waarmee je nauwelijks een vogel kon herkennen. Maar het idee dat je die vogels ook kon zien, was nieuw. Hè? Want in de zuidrand van Antwerpen was nog wel veel te beleven. Hè? Salamanders gaan vangen in de boomputten gemaakt door de V1's en de V2's. Maar al die soorten vogels, dat je die echt kon zien, was toch wel een belevenis.
En dan zie je die fuut. En wat denk je dan? Wauw.
Dat was zeker zo, ja. Op de vijver van Terlane zie je dan fuuten, zie je tafeleenden, kuifeenden, allemaal voor de eerste keer. Ja.
Hoeveel ken jij er zo bij naam, vogels?
Oh, zou ik niet kunnen zeggen. Ik heb het nooit geteld.
Maar bij benadering, spreken we over tientallen, honderden of duizenden?
Ja, er zijn een 10.000 soorten vogels in de wereld. Van enkele duizenden ken ik waarschijnlijk de Engelse naam op zijn minst. Het is onmogelijk van ze alle 10.000 te kennen. Als het over vogelgeluiden gaat, wordt dat zo door mensen soms gezegd. Hoe herken je die? Ja. Hoe herken je die vogels? Nu, iedereen herkent wel menselijke stemmen. En als je het optelt, herken je al snel meer dan 100 menselijke stemmen. Van familie, van bekenden, van radiofiguren. Je kent al die stemmen. Voor vogels is dat eigenlijk ook zo. Hè? Als je
aandacht...
Nee. Als je daar wat aandacht voor hebt, je groeit daar wat in, na een verloop van tijd wordt dat iets dat je op de achtergrond gewoon heel de tijd meeneemt. Hè. Dat is zo de geïdentificeerde soundtrack als je door de stad, door een bos, door het veld loopt. Hè.
Maar eerlijk, en ik ben toch ook iemand die graag in de natuur verwijlt. Laat het dan maar een soort van toerist noemen, natuurtoerist. Als je me nu zou vragen, hoe klinkt een tjiftjaf bijvoorbeeld? Kun je dat zeggen?
Die zegt eigenlijk gewoon tjiftjaf. Dat is een hele eenvoudige. En het verrijkt je leven enorm. Tjiftjaf is algemeen, kan je eigenlijk ook in de stadsparken horen. Het is een vogel die wegtrekt, maar niet zo heel ver. Ze gaan tot Spanje, Marokko. En ze komen in de lente terug met de isotherm van 13 graden. Dus als het 13 graden wordt, dan heb je bij ons de tjiftjaf.
Nee, is dat zo, ja?
Ja, dat is zo. Maar dus dat lentegevoel en die verwachting dat die terugkomt, en dat die soms er al is als het net boven de 10 graden is, of er nog niet is als het al 15 graden is. Dus dat soort kleine belevenissen verrijken het leven toch, naar mijn gevoel.
En nu bijvoorbeeld, we zitten in de herfst, we gaan naar de winter toe. Welke vogels?
Ja, november is de vogeltrek eigenlijk grotendeels achter de rug. Ja. Wat wel nog passeert zijn kraanvogels. Hè. En kraanvogels is zo'n grote vogelsoort die in Scandinavië en Oost-Europa broedt en naar het zuiden trekt. En dat doet via vaste pleisterplaatsen. En zo zijn er een drietal in Duitsland. Vandaar trekken ze dan naar de Champagne-streek, naar Lac de Dair. Ze doen dat over een heel smalle corridor van 100 kilometer. En die loopt juist ook over de Hoge Venen. Dus daar kan je kraanvogels zien. Dus dat is kijken of het weer goed is voor kraanvogeltrek. En dat wordt, je kan dat op internet volgen. En dan is het wat hopen dat er oostenwind is. Zodanig dat die golven kraanvogels ook wat meer over Vlaanderen trekken.
En wintertallingen heb je toch ook bijvoorbeeld? Nee? Wintertallingen, bestaat dat niet?
Wintertallingen, ja, dat is een kleine eendensoort.
Ja, die zijn er toch ook, hè, nu?
Je hebt alle wintervogels die aan het aankomen zijn of al aangekomen zijn. Hè.
Ja, en die blijven hier tot wanneer de
tot
lente?
Tot in de lente. Ja. En in de winter is zijn het ook de vriesganzen. Hè. Dat zijn indrukwekkende. Ja, dat is een indrukwekkend gebeuren om die te zien. We hebben die ook in Vlaanderen. Dat zijn dus Arctische ganzen, koolganzen, kleine rietganzen. Kleine rietganzen komen van Spitsbergen, komen hier bij ons in de polders overwinteren. En dat zijn spectaculaire beelden, die groepen winterse ganzen over die over de polders. Hè.
Lieven, als ik jou nu zo hoor, hè, dan ben ik er nog vaster van overtuigd. Die man had toch bioloog moeten worden, of ornitoloog, of boswachter voor mijn part. Maar je bent burgerlijk ingenieur die gaat bankieren en nu eigenlijk een bedrijfsleider bent.
Ja, dat was de verwachting. Dat was de verwachting. Maar toen ik opgroeide, zag ik collega's van de Jeugdbond voor Natuurstudie die biologie gingen studeren. De meeste kwamen terecht in het onderwijs en sneden dan een kikker open om te laten zien wat er allemaal in zat. Dus,
dat vond jij gruwelijk of wat?
Ja, ik zag het toch niet graag. Hè. Het was voor mij ook niet erg inspirerend. Dus er was eigenlijk voor biologen was er geen werk, geen veldwerk te doen. Hè. Er was wel studiewerk te doen en iets wat opkwam was zo werken met wiskundige modellen om ecologische systemen te beschrijven. En het was zo een idee van ingenieur te gaan studeren. Ik heb dat ook gedaan, ingenieur computerwetenschappen, specialiteit numerieke wiskunde, om dat dan te gaan gebruiken om systemen te gaan beschrijven. Ik heb dat ook gedaan tot mijn thesis, die ging over de verwerking van hormonen door cellen. Maar dan vond ik toch dat ik lang genoeg voor een computerscherm had gezeten en ben ik dan bij kredietbank begonnen.
Ja, en nu bedrijfsleider en tegelijkertijd voorzitter van een natuurbehoudsvereniging. Je doet dat voor alle duidelijkheid heel belangeloos. Hè?
Dat is zo.
Heel bij de pas. Waarom? Is toch een vreemde combinatie?
In mijn ogen is dat geen vreemde combinatie en ze is ook al zeker niet uniek. Hè. Het, het conflict tussen economie en natuur, ja, er zullen wel keuzes soms moeten gemaakt worden. Maar het is zeker zo dat natuur ook een economisch aspect heeft. Als je dat wat algemener zegt, dan is het zo dat natuurlijke systemen allerlei diensten leveren. Ecosysteemdiensten. Die naar mijn gevoel, maar niet alleen naar mijn gevoel, ook van de hele academische wereld en ook de politieke wereld volgt daar wel in, de onderbouw moeten zijn van die nieuwe economie, die duurzame samenleving die moeten ontwikkelen, daarbovenop. Dus het is niet economie of natuur, het is economie en heel veel technologie waar we naartoe gaan en natuur.
Maar soms is die keuze, geef toe, precair, sinister zelfs. We hebben het allemaal meegemaakt. Jullie zijn onlangs, de natuurvereniging, ja. Natuurpunt, heeft serieus op haar dak gekregen, omdat je in het havengebied heb je daar Eneos en die willen daar een uitbreiding waarvoor dus bos moet sneuvelen. Er wordt compensatie aangeboden in de Noorderkempen, denk ik, en jullie gaan erop in. €175.000 krijg je van het bedrijf. Dat is jullie kwalijk genomen. En dan kies je toch, zegt men, de criticaster, voor de economie in plaats voor de ecologie.
Ja, er zijn twee aspecten aan. Het eerste is die boscompensatie. Ja. Dus wij komen uit een conflictmodel een ganse tijd geleden met de Antwerpse haven Deurgangdok. Dus uitbreiding van de haven, verlies aan polders en aan natuur. Wij zijn daar uitgestapt en we zijn met elkaar gaan praten. Dat heeft geleid tot eigenlijk een kader waarin we elkaar goed begrijpen. En waarin de Antwerpse haven zegt, wij erkennen de waarde van natuur in de Antwerpse haven en waarbij dan langs natuurkant wordt gezegd, kijk, wij erkennen de economische belangen die hier spelen. Dat wil zeggen dat als daar natuur verschijnt in de haven, dat daar wordt mee omgegaan, maar dat er ook erkend wordt dat natuur die daar verschijnt in principe tijdelijk is. Als je dat niet zou doen, dan zou elk industrieterrein worden ontbost, bespoten, totdat er werkelijk geen enkele natuurkwaliteit meer is, zodat men niet het risico loopt om dat terrein niet te kunnen gebruiken. Dat is het kader. Daarin zijn wij ook meegegaan in de Antwerpse haven, hè, rond die boscompensatie daar.
Van het chemiebedrijf Ineos, hè, laten we duidelijk zijn.
Ja, van de Antwerpse haven, die dat wilde vrijmaken om een concessie te kunnen geven aan Ineos. Hè. Het tweede is dan dat wij hebben een gift aanvaard van Ineos. Dat is via onze Antwerpse afdeling gelopen. Ja, dat was wat ongelukkig. En we hebben dat eerst ook on hold gezet. We vonden het ook spijtig dat Ineos daar eenzijdig over communiceerde. Precies of dat was een partnership, wat het niet was. We hebben dat bekeken. De Raad van Bestuur, we hebben dan geoordeeld, kijk, daar waren geen slechte bedoelingen mee. Bij onze Antwerpse afdeling. Het is ook een gift waar werkelijk niets tegenover staat. En hebben gezegd, goed, laat het dan maar doorgaan.
Want je zegt, we hebben geen enkele ethische grens overschreden. Maar bijvoorbeeld de auteur Jeroen Olieslager zegt, het is eigenlijk een geval van greenwashing. Je verleent zo'n chemiebedrijf voor een schijntje, een groen krediet. Dat is niet.
Wel, dat was alleszins niet de bedoeling. Nee. Hè? Dat was ook, nog met de boscompensatie, nog met die gift, was dat de bedoeling. Het is door Ineos in een eenzijdige communicatie zo gebruikt, wat wij betreuren. Maar wij hebben ook een bezwaar ingediend tegen het afzonderlijk aanvragen van de omgevingsvergunning voor de ontbossing. Terwijl er nog geen zicht is op de installatie die er komt. En dus dat bezwaar hebben we ingediend met de Bond Beter Leefmilieu, met WWF.
Je mag net zozeer als alle gasten hier boeken meebrengen. Dat kunnen gedichten zijn, pamfletten, romans. Maar jij brengt Guido Gezelle mee, tenminste een fragment, De Mandelbeker. Een gedicht van de jonge Gezelle, hij is 18 op dat moment. Mandelbeker, voor alle duidelijkheid, dat is een beek die stroomt door Roeselaar, of stroomde, neem ik aan, naar het Klein Seminare, waar hij toen les volgde. En Voorleer je daar een fragment uit gaat lezen, lieve, eerst even duiden. Het is eigenlijk een aanklacht van gezellen tegen op dat moment al de opkomende vervuiling. Hier in dit geval, denk ik, van een, wat is het, een molen, een oliemolen?
Nee,
of wat
het is geen
een
oliemolen, het is, het is de vlasindustrie.
Oh ja.
Die water nodig heeft om vlas te laten roten.
Roten, ja.
Te laten roten en die, die problematiek gaf.
Waardoor die beek vervuilt.
Ja,
en
inderdaad.
Onder zijn ogen en zegt van shit, ja. Wat gebeurt hier? Ja. Misschien eens even lezen. Misschien, ja, ook nog niet onbelangrijk, komt daar zo'n aantal dingen in voor. Bijvoorbeeld het woord ande. Ken je dat?
Ja.
Wat betekent dat?
Ik denk dat het een eend is.
Een eend, ja, ja. Maar ook adem. Dat is een oud woord voor de geest. En dus daar gebruikt hij eigenlijk zowel, hij is 18, toch niet knap, onknap, zowel de eend als de ande, de adem, de levenskracht.
Ja. Ja, ik heb een stuk eigenlijk erbij genomen, omdat het geeft aan dat onze omgang met water, dat die waterproblematiek niet iets is van de laatste 50 jaar, de industrialisatie, maar al, zich al veel vroeger voordeed. En ook dat wij vroeger natuurschrijvers hadden. Iets wat we nu minder hebben. Als er over natuur geschreven wordt, is dat meestal Duits, in het Engels. Dat zijn de Engelsen, Amerikanen, ook Nederlanders. Maar in Vlaanderen hebben we het toch wat minder nu.
Mm-hmm. Het is een gedicht uit 1848.
Ja.
En toen al. Toen al was er een wakkere Guido Gezelle.
Ja. Door de schone groene streek vloog de snelle mandelbeek. Vloog door menig groene weide, die ze kuste en lekte en vleide. Menig dertele vissel schoot, zilver blinkend in haar school. Menig ande kwam er spelen, menig vogel kwam er kwelen. Menig lammeken bedorst, laafde er zijn gedroogde borst. Maar dit alles is verdwenen. Droever dagen zijn verschenen, mandelwater schiet nu vuil door de watermolenkuil. Niet een vogel komt er kwelen, niet een ande komt er spelen, waar ze heure baren giet en besmette dampen schiet. Zelfs daar mag geen vis meer dartelen, of het is om hen dood te spartelen. Niet een lammeke bedorst, durft er koelen zijn borst, nog geen zwaling in heur plasgen, wil zien sneeuwwit hertje wasgen. Al dat leeft het schuwt de kreek en het veracht de slavenbeek. Daarom zucht ik, daarom stenen ik, daarom neergebogen ween ik, daarom treurt de wilgeboom op de zwarte mandelstroom.
Een treurende Guido Gezelle in 1848 over de vervuilende mandelbeek door het roten van het vlas. Lievende Schamfelaar, de voorzitter van Natuurpunt, las het. Gezelle natuurlijk, we moeten daar niet onnozel over doen, is ook bevreesd voor de dreigende ontkerstening, hè, van die streek. En door die vervuiling van de mandelbeek, die opkomende industrialisering, denkt hij, shit, dat landelijke Vlaanderen wordt hier aangetast. En dat zie je later ook bij de Katholieke Volkspartij en later nog de CVP, waar je dat spagaat krijgt tussen de diabolische stad en het bucolische platteland. Hè.
Het is zeker een evolutie geweest, nog altijd, en je ziet het eigenlijk door heel Europa, dat je een groot verschil hebt in sociologisch aanvoelen in de stad en in het buitengebied. En je ziet dat ook rond natuur.
Hoe bedoel je?
Wel, bijvoorbeeld als het gaat over de acceptatie van de wolf. Je ziet overal in Europa dat in stedelijke omgevingen wolven enthousiast worden onthaald, terwijl op het platteland, in Vlaanderen minder, maar in afgelegen streken speelt dat toch, de mensen daar de problematiek anders aanvoelen dan de stedelingen.
Denk
en dat heeft ook sociologisch in Vlaanderen ook gespeeld, met het socialisme en het landelijk gebied uiteraard.
En jij verwijst natuurlijk onder meer naar de wolf in Naya, die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is doodgeschoten door jagers.
Ja.
Omdat men die wolvin en haar welpen bovendien bedreigend vindt, natuurlijk onder meer voor schapen en zo verder, voor en kippen. En daar hebben ze in de stad minder last van.
Ja, dat is zo. Dus het draagvlak in Vlaanderen creëren voor dergelijke soorten vergt een heel goede aanpak. En niet alleen, niet alleen vanuit de stedelijke omgeving, die er weinig mee te maken heeft, die wolven graag eens zou zien, maar ook de mensen die er werkelijk mee moeten samenleven.
Ja.
En dat hebben we met Natuurpunt heel sterk proberen te doen van bij het begin. Van bij het begin ook meehelpen, nu recent, aan de wolffencing. Dus dat wij met vrijwilligers gaan meehelpen om eigenlijk omheiningen te gaan zetten die wolfbestand zijn.
Wolfbestand?
Ja, dat is zo.
Met andere woorden, die schapen min of meer ongemoeid laten.
Ja.
Muziek, lieven, mag ik zeggen dat het toch een passie is van jou?
Ja, heel zeker, hè. Ik luister veel muziek, veel klassieke muziek. Ik zit ook veel in de wagen, maar ook pop en rock en roll muziek. Hè.
Ja.
En ik behoor tot de generatie die, er stond in Humo een tijdje geleden, stonden de leeftijden van al die grote figuren uit de 70er, 80er jaren. Enfin, ze leven nog, maar die muziek van toen. En dan praat je over Dylan, dan praat je over de Stones, al die.
Springsteen.
Die zijn allemaal boven de 70 nu, maar...
Oude knarren, hè?
Ja, maar dat gaat... Ja, die hebben wel hele grote muziek gemaakt, hè, die de tand destijds zonder twijfel gaat doorstaan.
Ja. Ja? Oké, okay, van de Beatles?
Daar ben ik van overtuigd, ja.
De Beatles, zeker. Maar...
Maar van de Stones ook, hè, van Bob Marley ook, van Dylan heel zeker.
Ja. Maar we hebben Bach voor je klaar liggen, want ik weet dat jij bijvoorbeeld tijdens de Passieweek graag de Baltische Staten aandoet en Duitsland, en dan moet er zeker natuurlijk een Bachje bij, neem ik aan. Hè?
Ja, ja, Bach is een heel groot componist. Hè. Mijn echtgenote geeft Duits aan de militaire school. En dus reizen in Duitsland, dat doen we heel dikwijls. We hebben ook alle Bachsteden gedaan.
Ja?
Ja.
Een beetje een pelgrimage, zo'n Bach-pelgrimage.
Ja, en dat was vrij snel nadat de muur gevallen was. Nadat de muur gevallen was, was het de steden van Bach en de Halle van Hennel gaan bezoeken en dan die grote natuur opzoeken, hè, aan de andere kant van het IJzeren Gordijn.
We hebben... Ja?
Maar het is inderdaad zo, ja, Bach, zetten wij op zondagmorgen toch wel regelmatig een kantate op. En dan de week voor Pasen. Ik vind die muziek zo intens. Ik begrijp niet goed dat er iemand naar de Matthäuspassie kan luisteren zo op eender welk moment. In die week voor Pasen is dat heel, heel intens.
We zitten naar de winter toe, we gaan natuurlijk niet naar Pasen. Een fugatje van Bach. Mag dat?
Heel graag, ja.
Maar wel op een hele bijzondere manier, lieven. Wat een jazz quartet. Een Laurindo Almeida. Zij spelen Bach. Thank you. De fuga in klein van Johann Sebastian Bach, maar door het Modern Jazz Quartet. Bij mij zit Lieven de Schamfelare. Hij is voorzitter van Natuurpunt. Lieven, laat ik even een, denk ik, geestesgenoot van jou citeren, de Amerikaanse auteur Aldo Leopold. Het herfstlandschap in een Amerikaans woud bestaat uit het land, een esdoorn en een korhoen. De vogel vertegenwoordigt maar 1/1000000ste van de massa van het landschap. Maar haal hem eruit en het hele ding is dood, zegt hij. Korhoen komt nauwelijks nog voor in Vlaanderen, uitgestorven. Is het dood, Vlaanderen?
Een andere uitspraak in dezelfde zin is... A landscape without wildlife is just scenery. Dat is hetzelfde. En naar mijn gevoel is dat inderdaad zo. Hè? En onze referentie, wat dreigt en waar we als natuursector ook ons tegen moeten wapen, is dat we onze referenties verlagen. We denken aan natuur zoals die er enkele tientallen jaren geleden nog was. Hè? We denken niet aan de natuur ten tijde van de oude Belgen of nog verder. We kijken, als we naar natuur kijken in Vlaanderen, dan zitten wij gebogen over de Ferraris kaarten. En dat is de referentie. Dus we moeten goed kijken naar wat onze referenties zijn. De ambitie moet naar mijn gevoel ook zijn van veel meer dieren in landschappen te krijgen.
En hoe doe je dat? Want die korhoen is weg, de veldleeuwerik is opgehouden te bestaan, nachtegaal zelfs, geloof ik.
Gaat ook achteruit, ja.
Ja, ja. Ja. En jij bent dan voorzitter van een vereniging met 110.000 leden. Met een vereniging die 24.000 hectare natuurgebied beheert. Hoe frustrerend dat is, toch?
Ja, het is een groot maatschappelijk kapitaal waarmee je heel verantwoordelijk moet omgaan. En de vraag is dan, wat is het plan om het... Ik denk dat we straks iets gaan zeggen over... Er zijn wel heel wat soorten die het goed doen, en vooral de grotere soorten. Hè. Dat is een van de aspecten, zo, de terugkomst van grotere soorten. Maar in het algemeen gaat biodiversiteit heel erg achteruit. Hè. En we moeten in Vlaanderen komen tot een plan dat verder gaat dan die natuurgebieden die groter worden en die we met elkaar gaan verbinden. Hè.
Want de versnippering is bijvoorbeeld een van de precaire...
Een belangrijk, ja. Belangrijk aspect. We zijn in Kempen, zijn we bezig met het ontwikkelen van natuurgebieden, maar ze zijn niet verbonden. Hoe gaan we die verbinden? We hebben de Brabantse bossen, Halverbos, Zoniewoud, Meerdalwoud, Heverleebos. Ja, hoe gaan we die op termijn verbinden? Dus zo. Maar we zullen verder moeten gaan en we zullen vlakdekkend eigenlijk goed moeten nadenken hoe we met natuur omgaan. En daar helpt het denken in functie van... Wat zijn de uitdagingen waarvoor we staan? En moeten we voor alles een technische oplossing zien te vinden? Of kan natuur ons helpen? En bijvoorbeeld bij klimaat kan natuur ons helpen bij een stijgende zeespiegel. Ja, gaan we daar dijken blijven bouwen? Of gaan we werken met bredere standen, bredere duingordels? Misschien op termijn eilanden voor de kust, delen die kunnen overstromen. Als het gaat over water... Ja, we gaan naar periodes met te veel water en te weinig water. Dus we zullen water moeten kunnen bergen als er te veel is en kunnen laten incijpelen. Dat wil zeggen, het herdenken van onze rivieren, onze beken, onze wetlands. Allemaal natuur. Als het gaat over leven in de stad, ja, steden dreigen hitteilanden te worden. De natuur kan daar een belangrijke rol in spelen, in het afkoelen. Maar ook in het aantrekkelijk maken van de stad om daar te gaan wonen.
Dat is inderdaad wat je nu zegt, iets heel fundamenteels en wat weinig wordt belicht, dat de stad, de temperatuur in de stad, 3 tot 8 graden hoger ligt dan in het platteland.
Dat is zo, ja. Dat is zo.
Dat is toch fenomenaal.
Kan groen en blauw helpen om dat te milderen. Ook al
blauw,
omdat,
blauw? Wat bedoel je?
Met water.
Oh ja.
Met water in de stad.
Ik dacht ineens aan politie en zo. Wat hebben die daarmee te
blauw
maken?
In de stad, ja, blauw op straat. Dat laat ik dan voor uw rekening, dat u dat daarmee onmiddellijk associeert.
Ik wil het toch duidelijk maken.
Ja, maar groen en water, hè, in de stad kan helpen om af te koelen. Ook gewoon als effectieve airco. Hè. Dus door de temperatuurverschillen die ontstaan tussen het groen en het bebouwde stuk, dat luchtverplaatsingen geeft.
Dus als jij een van die klimaatmeisjes in een betoging een spandoek ziet dragen, no nature, no future, dan zeg je dat klopt eigenlijk.
Dat is zeker zo. Hè? Dus we zullen rond het klimaat zullen wij... Wij moeten onze politici bemoedigen om daar verder in te gaan. Zullen we ook hard moeten werken aan energie, aan mobiliteit, aan het isoleren van onze huizen, al die dingen. Maar natuur is ook een belangrijk element in die klimaatuitdaging. Zowel om de klimaat... de stijgingen van de temperatuur tegen te gaan. Hè. Natuur slaat koolstof op in bossen, in venen, in weiden, in akkers ook. Maar ook ons aanpassen aan een veranderend klimaat. En wat ik daarnet zei over stijgende zeespiegels, omgaan met water en de stedelijke omgeving zijn daar voorbeelden van.
Wolfgang Makatsch was een bekende Duitse ornitoloog. Hij schreef De vogels van strand en wat... Een boek uit 1962, Lievende Schamfelaren, dat je volgens mij kreeg voor je plechtige communie.
Ja, mevrouw Robrechts, zaliger, gaf mij twee boeken uit die reeks cadeau.
Wie is mevrouw Robrechts?
Een buurvrouw.
Oké. Okay. Je gaat er zo vanuit, iedereen kent mevrouw Robrechts natuurlijk.
Ja, dat was bij ons bij de familie een bekende
dame. Oké.
En ik kreeg die boeken, dat waren toen erg relatief dure boeken, mooie boeken. En,
je hebt er meegebracht, hè?
Ik heb er één meegebracht, ja.
Mag ik eens kijken? Want dat, nog echt in een... je ziet het, hè? Dat is volgens mij echt doorlezen, hoor.
Dat is doorlezen en vooral, daar stonden ook foto's in. En die foto's hebben toch mijn kijk op natuur mee bepaald...
Hoezo?
Ja, omdat het foto's waren van soorten, ook de grote soorten, die daarin stonden. Bijvoorbeeld, er stond een foto in van grote zilverijgers in een broedkolonie aan de Nooisiederzee. Dat is, voor vogelkijkers nu is dat moeilijk te vatten. Het is om 50 jaar geleden, was de enige kolonie van grote zilverijgers in West-Europa, was die aan de Nooisiederzee op de grens met Hongarije.
Dat was de enige, daar kon je ze nog vinden.
Dat was de enige. Hè? En dus in de jaren 1800 is het een mode geweest om veren van zilverijgers op hoeden te zetten. En al die kolonies van grote en kleine zilverijgers zijn eigenlijk uitgeroeid om die veren te verzamelen. En dat was waar ze nog zaten.
Terwijl als je nu het eerste beste natuurgebied binnenloopt, zie je toch een zilverijger.
Dat is nu erg gewoon geworden, ja. Dat is nu erg gewoon geworden. Maar toen was dat heel speciaal. Ik heb ook die foto in dat boek. Ik heb ook mijn ouders overtuigd. Ik denk dat ik 14 jaar was om na een vakantie aan de Costa Brava naar Oostenrijk, naar de Nooisiederzee, op vakantie te gaan. Dat was geen courante vakantiebestemming. Ik zie ons na een hele lange rit met de wagen toekomen, 's avonds. En... Ik hoor mijn vader en mijn moeder vragen, wat is de naam van de straat hier? De Friedhofgasse. En het waren bij wijnbouwers, Chida, familie Chida. En ik dacht, goed, gaat dit goed aflopen? En dat is een heel mooie vakantie geweest, omdat het was natuur, het was speciaal op dat meer met enorme rietgordels. Maar we hebben ook vandaar Wenen, Bratislava, Gier in Hongarije, dus dat was een heel boeiende reis.
En jouw ouders deden dat omdat gewoon hun zoontje een zilverreiger wou zien. Begon.
Ja, het was meer dan dat. Hè. Het was, ja, okay.
Maar
het was toch wel, ik had toch wel gezegd dat een heel mooie bestemming zou kunnen zijn.
Dus, wil je er een stuk uit voorlezen? Uit De Vogels van Strand en Wat? Nogmaals, het is een boek uit 1962 en Wolfgang Makatsch heeft het over 2000, dat dan nog 40 jaar naar die moet komen.
Ja,
hè?
Het is hij kijkt daarin terug op het verleden en hij doet een voorspelling van de toekomst.
Ja.
Hoe zal onze vogelwereld er omstreeks het jaar 2000 uitzien als deze massale vernietiging op een dergelijke schaal wordt voortgezet? Men zal het de moeite waard achten het geluk te broeden van een wilde eend te publiceren. En als de ornitoloog omstreeks het jaar 2000 geluk heeft, ziet hij misschien ook nog een paar kokmeeuwen en andere nu nog algemene vogelsoorten. Dat is toch wel erg overdreven, zal menigeen zeggen. Maar laten de oudere ornitologen onder ons eens terugdenken aan de stand van onze vogelwereld omstreeks 1920 of nog eerder. Dat zijn ook maar 40 jaren. En wat een verliezen heeft onze vogelwereld moeten lijden. Zeker, tegenover de verliezen staan ook aanwinsten. De bonte vliegenvanger broedt tegenwoordig talrijk in steden waar hij vroeger al broedvogel ontbrak. De Turkse tortel betekent ongetwijfeld een verrijking van onze inheemse vogelwereld, maar waar broeden tegenwoordig nog de zwarte ooievaar, de schreeuwarend en de oehoe in Duitsland? De stand van deze vogels is tot een armzalig restant samengesmolten en, of we het nu willen toegeven of niet, voor ons voorgoed verloren gegaan. Het is tegenwoordig heel goed mogelijk dat door het ophangen van nestkasten zich een 50 paar bonte vliegenvangers in een dennenbos vestigt, maar het is vrijwel niet mogelijk dat een paartje zwarte ooievaars zich daar zal vestigen, waar het voor de menselijke civilisatie moest wijken.
Wolfgang Makatsch, in 1962. Lievende Schamflaren, voorzitter van Natuurpunt. Wat is er van die man zijn voorspelling uitgekomen? Hij zegt eigenlijk, weet je wat je nog gaat zien? Wat meerkoeten en kokmeeuwen hier en daar. Misschien, als het meevalt, nog wat. Maar de rest is uitgestorven. Zwarte ooievaar, zwarte ooievaars. Klopt dat?
Ja, het blijkt dus heel moeilijk om voorspellingen te doen. Hè. Wat hij onderschat heeft, is denk ik dat de algemene kwaliteit van het landschap heel sterk achteruit is gegaan. Hè. We zien dat aan de dramatische terugval van insectenpopulaties. En ja, dat is de basis van een hele voedselketen. En dus heel gewone vogels. Heel gewone vogels zijn erg achteruit gegaan. En je moet... je haalde het aan naar de Baltische Staten gaan om eigenlijk die rijkdom van gewoon die vogels die vroeger zo courant waren bij ons. Hè, dan gaat het over leeuwerikken, dan gaat het over tapuit, al die gewone soorten, om die dan nog te horen. Maar wat heel spectaculair is, met de ogen van toen naar kijkend wat het dan is geworden, is de opkomst van een aantal grotere soorten. En dat is niet zozeer omdat de kwaliteit van uw leefmilieu verbeterd is. Het is het feit dat ze niet meer vervolgd worden. Of in minder mate. En dat is begonnen met blauwe reigers. Dat is de vos is gekomen. Aalscholvers. Doordat we ze tolereren, zijn een heel aantal van die grotere soorten teruggekomen. In zijn lijst die hij daar aangeeft, zwarte ooievaar, schreeuwarend, oehoe. Schreeuwarend is een oostelijke soort, komt bij ons niet voor. Maar de zwarte ooievaar was ondenkbaar. Maar die is in 1989 in Dardenne beginnen te broeden. Daar broeden nu een 100 paar. De verwachting is dat die ook naar Vlaanderen op een bepaald moment komt, als die zijn schuwheid wat verliest. Oehoe. Even ondenkbaar, een hele grote uil is in Wallonië beginnen broeden en broedt nu ook in Vlaanderen. En bij ons op de kerktoren van Bunsbeek, 2 jaar geleden, zat er een oehoe op de kerktoren. Met de ogen van 40 jaar geleden was dat ondenkbaar, ondenkbare evolutie.
Dus die Makatsch die moet, als hij zou terugkomen, gelukkig zijn?
Nee, ik denk dat hij eerder ongelukkig zal zijn over het basissysteem dat niet meer goed functioneert. En het basissysteem begint met bodems, begint met recyclage in bodem, leven in bodems, begint met insecten en heel die levenssystemen daar.
Dan zit jij met de voedselketen die gewoon grondig verstoord is.
Dat is ook zo. En landbouw is een heel moeilijk onderwerp. En het gaat over in Vlaanderen ook nog over 50% van het grondgebied.
Ja, die intensivering, zoals die wordt genoemd van
landbouw.
Ja, hè?
En daar groeit toch het besef dat we het landbouwgebied nu hebben ingericht eigenlijk om één ecosysteemdienst, voedselproductie, dat daarop te doen en dan ook een bepaald aspect van voedselproductie. Eerder basisproducten tegen de zo goedkoop mogelijk voor de wereldmarkt gaan produceren. Dus één aspect van die ecosysteem. Terwijl we dat buitengebied toch zullen moeten inzetten voor een geheel van ecosysteem. Dus we zullen dat moeten inzetten voor recyclage in bodems, voor koolstofberging, voor omgaan met water en ook met recreatie. Als we de mensen willen motiveren om in een stedelijke omgeving te gaan wonen, moeten we ze een aantrekkelijk buitengebied bieden waarin ze kunnen recreëren.
We hadden het net over het verdwijnen van de nachtegaal en de veldleeuwerik. Je zegt, lievende Schamflaren, zonder de nachtegaal of de veldleeuwerik wordt de muziek van Händel armer.
Ja, dat is zo.
Hoe moet ik me dat voorstellen?
Wel, dat in de kunst een aantal... The Lark Ascending ja, als mensen geen leeuwerik meer beleven, dan gaat er een heel stuk belevenis verloren. Hè? Die kunst wordt minder leesbaar, interpreteerbaar, beleefbaar, doordat je die referentie niet meer hebt.
Als je inderdaad niet weet hoe een veldleeuwerik eruit ziet, laat staan hoe hij klinkt, dan zal dat ook wel zijn gevolg hebben in de beleving van Hendel. Oh ja. Ja, zo had ik nog niet bekeken. Dus we gaan nu...
Dat geldt ook voor gezellen, hè? Het krinkelend, winkelend waterding. Ja, als men dat schrijverke niet meer kent, dan kan men dat gedicht niet meer lezen. Hè?
Even voor de jongere luisteraartjes onder ons. Een schrijverke?
Een schrijverke is een waterinsect dat kringen maakt aan het wateroppervlak.
Een waterjuffer?
Nee, een waterjuffer is een libelsoort.
Ah, ja, dat is dan weer wat. Zie je? Ik kan me dat ook niet voorstellen, een schrijverke. Ja. Ze zijn er toch nog?
Ze zijn niet zo algemeen tegenwoordig.
Maar jij hebt ze al gezien.
Ja, we hebben ze in de tuinvijver ook. Ja.
Oh, voilà. George Friedrich Händel. Toch, hoewel we nauwelijks nog nachtegaal hebben of veldleeuweriken, we gaan ernaar luisteren. Het is een verzoek van jou, lieven Händel.
Ja, ik hou van heel veel klassieke muziek, hè, maar... van enkele componisten zo in het bijzonder. Händel is daarbij.
We gaan naar een aria luisteren van Alcina. Dat is een van zijn magische opera's. Waar is helemaal ondersteboven van geraken. Verbeelding slaat op hol. Er komt ook heel veel balletmuziek in voor. Ja. Wij hebben de versie van Nathalie Dessay met... het Franse ensemble Les Arts Florissants, is dat een goede keuze?
Wel, het is de eerste versie die we thuis hadden. Ik vind het een hele mooie versie. En Nathalie Dessay zingt daar overweldigend goed in.
Mm-hmm. Ja, overweldigend goed.
Ik vind van wel. Ja. Het stuk dat we horen, ik heb het al erg dikwijls gehoord. Het is bij ons in de huiskamer zo wat... Ja, een hit is een slecht woord, maar het is zo een stuk dat we delen als familie. Omdat het regelmatig opstaat.
En wat gaan we horen?
We gaan een aria horen van Morgana. De zus van Alcina, de tovenares. Die liefde heeft opgevat voor Bradamante. Maar het is complex, want Bradamante is op zoek naar haar verloofde, Ruggiero. En daar is Alcina op verliefd geworden. En Bradamante is op zoek, maar ze is verkleed als jonge man.
Oh, een beetje...
En Morgana bezingt haar liefde voor Bradamante.
Een beetje transgender.
Het is niet transgender, het is een vermomming.
Thank you.
Niet onterecht applaus voor Nathalie Dessay in een opera van George Friedrich Händel.
Berg en Dal met Padonnet.
En met Lieven de Schamflaar, hij is de voorste van Natuurpunt. Lieven, dit klinkt heel vaak door het huis bij jullie.
Ja, dat is zo. Er staat wel regelmatig barokmuziek op. En dit is iets wat het hele huisgezin heel goed kent en waar we telkens van zeggen dat het heel goed is. Nu, ik sta daar ook regelmatig mee op met barokopera's. We hebben in de slaapkamer een step en een fiets staan. En de meeste ochtenden is toch wel een kwartiertje, 20 minuten daarop zitten. Met dan een barokopera op het scherm. Dat zijn er dan van Händel, van Rameau, Mozart. En dat speelt dan verder in de badkamer ook. Het is ook... iemand heeft
zing je
geschreven.
Dan mee? Ja, sorry.
Nee, ik zing niet erg mee.
Nee, okay.
Maar het is... iemand schreef... C'est la musique la plus saine qui a jamais été écrite. Het is hele gezonde muziek. Hè. En er spreekt uit dit stuk ook een geweldige levensvreugde uit, hè, om de dag mee te beginnen.
Levensdrift zelfs. Het spat ervan af.
Ja. We zouden verder kunnen gaan. Ja.
Nou, het is heel viriel eigenlijk. Ja. Lieven, Dick van den Meulen, dat is een Nederlandicus, biograaf van Multatuli, schreef het Bedwongen Bos, je hebt het meegebracht, waarin hij eigenlijk zegt, niets is zo veranderlijk als de Nederlandse natuur. Zij verandert ook met de manier waarop wij onze behoeftes invullen, ernaar kijken. Ik lees daar in het Bedwongen Bos dat in 1870, dat is toch geen eeuwigheid geleden, het omhakken van het laatste Nederlandse oerbos als een triomf werd gevierd. Terwijl we nu terug oerbossen gaan aanplanten. Hoe komt dat?
Een andere kijk. Een andere maatschappelijke kijk. En Dick van der Meulen is een heel goed boek. En we hebben dat niet in Vlaanderen. De Nederlanders hebben hun geschiedenis van natuurbehoud, hebben zij goed beschreven. We hebben in Vlaanderen ook onze helden. Hè. We hebben een Edgar Kesterloot, we hebben een Walter Roggeman, Hugo Abts, Willy Ibis. We hebben ook onze helden, ook in andere verenigingen. Maar we hebben dat vooralsnog niet beschreven. En hij beschrijft daarin, eigenlijk, hij begint van de Vos Reinaarden, en Guido Gezelle komt daar ook in, natuurbeelden. En dan het ontginnen, hè, met dan het laatste oerwoud dat dan in Nederland ontgonnen werd. En dan die opkomende vereniging. Hè. Frederik van der Ede speelde daar ook in mee. Maar de grondlegger is dan Jacques Thijs eigenlijk, hè, met de bescherming van het Naardermeer, vlakbij Amsterdam.
Een legendarische Jacques Thijs, die we ook kennen van die prentenboeken, die prachtige prentenboeken, de verkade prentenboeken. Ja.
Die een groot natuurbeschermer was, journalist ook, en die inging tegen het project om het Naardermeer, vlakbij Amsterdam, met de lepelaarskolonies daar te gaan gebruiken als stort. Dat is het begin eigenlijk geweest aan een georganiseerde natuurbeweging. Jacques Thijs heeft daar een heel grote rol in gespeeld. Maar ook in het naar het publiek brengen van die natuur. Hè. De prentjes die bij de verkade koeken zaten, die al in albums werden geplakt. En hij schreef die tekst, hij schreef heel goed, heel snel, heel... Bijna boomansachtig.
De mens bepaalt hoe de natuur eruit ziet. Hè? Ook de wilde natuur, ook de ruige natuur, ook de zogenaamde onontgonnen natuur. Het is de mens gewoon die het doet. Hè?
Ja, maar er is toch een relatief diep menselijk gevoel dat men ook de natuur zijn gang wil laten gaan. Waarbij dan de mens eigenlijk eerder toeschouwer wordt van wat er gebeurt dan dat hij ageert. Nu, die impact... is er. Van de mens is er. Bijvoorbeeld, een belangrijk aspect is stikstof. De stikstofproblematiek. Dus wij kunnen wel zeggen, kijk, aan een natuurgebied ontwikkel u maar. Maar die stikstofdepositie, die aanreiking, die maakt dat eigenlijk, als je het schematisch zegt, 25% van de planten profiteert daarvan. 75% van de soorten kan niet mee. En wordt er dan uitgeconcurreerd. Dus het is daarmee omgaan. Maar dat aanvoelen van natuur zijn gang laten gaan is ook wel iets wat leeft.
Wat is jouw credo, Lieven?
Ja, als ik zou moeten samenvatten, toch een gevoel dat uiteindelijk en een hoop dat uiteindelijk alles goed komt. Hè?
Alles komt goed. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.